Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Rieneke Dijkinga, voorvechter van bodemgezondheid. Welkom Rieneke.
Dankjewel.
Ja, we kwamen elkaar tegen bij het symposium of het congres.
Ja.
Pandemische paraatheid.
Klopt.
Naar aanleiding daarvan zit je hier ook.
Ja.
Maar laten we het even beginnen gewoon met die opmerkelijke titel, bodemgezondheid. Ik kwam het ook in je publicaties tegen. Heel snel even, want we gaan er toch nog
heel,
ja, we gaan er toch nog diep in duiken. waar moeten we aan denken?
Nou, weet je, een gezonde bodem is in alle opzichten de bodem onder ons bestaan. Of het nu gaat over voeding, of over grondstoffen, of over CO2-opslag, of over schoon water. En het is niet bijster gezond gesteld met die bodem. Mm-hmm. Dus ook niet met de bodem onder ons bestaan. Weet je, wij zijn gewoon, ja, ook qua gezondheid en welzijn, zo verschrikkelijk afhankelijk van die bodem. En dat gaat maar achteruit. En we moeten gewoon de weg terug naar bodemgezondheid weer te pakken krijgen.
Ja, en jij gebruikt die notie van bodem ook voor onze eigen darmen.
Ja, ja. Ja, ik vind dat zo'n leuke analogie. Dat is natuurlijk mijn vak,
ja,
om mensen te vertellen over gezondheid en wat ze met voeding en leefstijl aan hun gezondheid kunnen doen. En nou ja, ik ben altijd helemaal perplex over de analogie die er is tussen wat er in de bodem gebeurt en tussen wat er in onze eigen bodem gebeurt.
Ja. Nou, mooi thema, daar gaan we het uitvoerig over hebben. Vandaar ook dat even snel. En dat is niet om jou op te jutten, maar vooral om dat we eigenlijk stap voor stap dat eens gaan verkennen met elkaar. Misschien even toch wel over jou persoonlijk. Wat is jouw geschiedenis?
Wat is mijn geschiedenis?
Ja, hoe ben je hier terechtgekomen?
Ja. Ja. Nou, ik zal heel kort proberen te schetsen. Na mijn VWO ben ik gaan werken. Ik wist absoluut niet wat ik wilde gaan studeren. Nee. Ik wilde dierenarts worden, kon niet. Ik snapte echt, nou, ik was echt zo slecht in wiskunde. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou, als dat niet kan, dan ga ik wel werken. Kan ik mooi mijn paard onderhouden.
Oh ja.
Nou, kwam ik, na mijn eerste baantje kwam ik bij Randstad Uitzendbureau terecht. Daar klom ik op tot accountmanager. En toen ik 33 was, toen dacht ik, maar zo ga ik geen 65 worden.
Nee.
Nee, dit ga ik niet doen. En toen ben ik eigenlijk vrij rigoureus, ook omdat ik gewoon een hernia kreeg, niks ergs, maar ben ik gestopt bij Randstad. En toen ben ik wel gaan studeren in Bloemendaal, 6 jaar, de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde. Nou, en toen kwam ik daar af. Toen dacht ik, dan ga ik beginnen met de praktijk, ga ik mensen 1-op-1 vertellen over voeding en gezondheid.
Mm-hmm.
Maar toen was ik net begonnen en toen dacht ik, ja nee, mijn basis is niet breed genoeg. Toen ben ik de opleiding psychoneuroimmunologie gaan doen. Prachtige opleiding om gewoon heel veel verbanden te zien. Toen ben ik met mijn praktijk begonnen in 2003, dus nu 20 jaar geleden. Nou ja, en toen kwam ik er eigenlijk na twee maanden achter van, dit is onbegonnen werk. Om elke keer 1-op-1 aan mensen uit te leggen van, joh, zo zit dat. En als je goed voor je darmen wil zorgen, dan eet je liever dit niet en dat wel. En het aanbod van cliënten, dat was zo verschrikkelijk groot. En toen dacht ik, ja, dit heeft geen zin om 1-op-1 door te gaan.
Je wou schaal maken, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd.
Ja, want ik denk, toevallig was ik vorige week ook op een congres van, en toen zei Marian Mindersma, we moeten opschieten en opschalen. Ja. Nou, en datzelfde gevoel heb ik bij de bodem en bij onze gezondheid. We moeten opschalen en vooral opschieten.
Ja.
Nou, en 1-op-1 schoot niet op, toen ben ik boeken gaan schrijven. Ik heb inmiddels 6 boeken geschreven om mensen gewoon heel erg simpel te vertellen van, joh, zo zit een gezonde maaltijd in elkaar en dat doet dit voor je darmbacteriën en die darmbacteriën doen dit voor jouw breingezondheid. Maar vanuit die boeken toen dacht ik later weer van, ja joh, weet je, wat ben ik nou toch, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want weet je, kom ik zometeen in die hypes van boerenkool is superfood en de broccoli is superfood. En toen dacht ik, Het klopt pas, mijn verhaal, als dat eten uit een gezonde bodem komt.
Oké, nou daar gaan we het zo nog over hebben. Je zegt, dus dat is een traject geworden waarin je op 33-jarige leeftijd het roer hebt omgegooid.
Ja.
Dus niet een helemaal een toevallige leeftijd, ook in spiritueel opzicht niet, dat zul je weten.
Ja.
32,5, ja. Dat is een soort keerpunt.
Ja, ongelooflijk.
Ja, ja. Ja. Dus dat was bij jou dan, ging dat ook even gepaard met een fysieke aandoening, maar achteraf bezien is dat alleen maar een uiting dan geweest waarschijnlijk, hè?
Zo zou je bijna denken. Ik kon gewoon geen pas meer verzetten. Ja. Ik kon niet meer vooruit, ik kon niet meer over zo'n
drempel.
Nee, maar
dat zegt dan heel veel.
Precies. En dat duurde 2 jaar bijna. En toen dacht ik, weet je, dit is niet zomaar even een herniaatje. Dit is gewoon heel duidelijk een andere koers.
Ja. Je zit Hogeschool voor de Natuur,
Geneeskunde. In Bloemendaal.
Is dat gewoon een geaccrediteerde opleiding? Is dat een HBO?
Dat is een HBO-opleiding. Ja. Bestaat trouwens nu niet meer, want het is nu allemaal samengebundeld.
Is dat wat anders dan de antroposofische? Of zit er wel overlap?
Er zit wel overlap, maar het is niet specifiek een antroposofische opleiding. Vind ik trouwens wel heel erg leuk, de antroposofie.
Mm-hmm.
Maar niet specifiek.
Nee, nee. Nee. En wat is de benadering van zo'n op? Want dat is toch een belangrijk deel van je eerste kennismaking, zeg maar, met een ander soort geneeskunde.
Ja, en weet je eigenlijk waar ik met de bodem ook de hele tijd mee bezig ben? Dat alles draait om veerkracht en symbiose. Mm. En wij zijn maar aan het vechten en aan het bestrijden en gezondheid vanuit natuurgeneeskundige principes, zoals die duizenden jaren natuurlijk is geweest, die draait allemaal om veerkracht, om resilience, in symbiose met elkaar gezondheid bewaken.
Ja, nou krijgen denk ik een buitenstaander al snel het idee van daar hebben we een soort heksenvrouwtje of een kruidenvrouwtje. He, dat associeer je toch al snel wanneer je denkt aan natuurgeneeswijze. Is daar, of hoeveel onderzoek wordt inmiddels daar ook ingezet, zeg maar? Zijn het beproefde methodes? Wat is de herkomst van dit soort leerstof?
Nou ja, weet je, na mijn natuurgeneeskunde heb ik natuurlijk ook nog de psychoneuroimmunologie gedaan. En dat betekent ook dat ik mij in alles baseer op wetenschappelijke onderzoeken.
Mm-hmm.
Maar het bijzondere daaraan vind ik wel. Kijk, wij kennen natuurlijk de moderne landbouw en de moderne geneeskunde. Ja. Dat is natuurlijk heel kort in onze geschiedenis waar
zeker.
We vandaan komen.
Zeker.
En wat ik zelf het hele mooie vind. Nou, terug naar mijn stokpaardje, die darmen. Ja. Weet je, duizenden jaren hebben alle artsen gezegd, ziekte zetelt in de darm. Weet je, als er iets met iemand is, moet je de oorzaak zoeken in die darm. Nou, en wat zegt de moderne wetenschap van nu? Mensen, wij gaan af op een pandemie aan breingerelateerde ziektebeelden in 2030.
Ja.
Waar moet je de oorzaak zoeken? In de darm. Dus weet je, het mooie van mijn vak vind ik, is dat iets wat duizenden jaren al waar was, maar niet bewezen was, nu in één keer toch wel heel snel.
Ja, je hoort natuurlijk steeds meer over.
Ja.
Ook binnen de reguliere wetenschap begint het belang van voeding stap voor stap toe te nemen.
Ja.
Het zal misschien nog wel even duren, maar je ziet wel een soort kentering.
Ja, maar ik denk ook, het kan ook niet anders. Ook heb je het bijvoorbeeld over die enorme golf van mensen met depressies en Alzheimer die op ons afkomt. De reguliere wetenschap die zegt nu al van jongens, reken niet op ons met de oplossing, want die zijn er gewoon niet. Voeding en leefstijl moeten de basis zijn om dat soort ziektes te keren.
Ja.
Want wij hebben gewoon geen medicijn kunnen vinden die jullie gaat helpen. Dus die belangstelling die komt heel versneld nu terug. En dat is mooi.
Waar moeten we dan aan denken? Wanneer jij zegt ook dus bijvoorbeeld breingerelateerde aandoeningen. Op wat voor manier hangen die aandoeningen vermoedelijk samen met de werking van de darmen en je voedingspatronen? Kun je daar een aantal, we hoeven niet in detail te treden, gaan we hier ook nog niet We gaan geen wetenschappelijk discours hier met elkaar ontvouwen. Maar toch, kun je een aantal lijnen schetsen?
Nou, ik denk, als je alle grote onderzoeken die er op dit moment zijn op één hoop gooit, mm-hmm. dan komt daar een hypothese uit. Mm-hmm. En die hypothese is dat wij eten in onze mond stoppen, mm-hmm. waar onze gezondmakende darmbacteriën niet van kunnen leven. Sterker nog, die laten we eigenlijk verhongeren.
Dat is dus die bodem waar we het over hebben.
Precies.
Ja, dus de flora en fauna in je darmen.
Wij hebben
ja.
hier 1,5 kilo ja. huisdiertjes. En het is net als met jouw boudewijn. Ja, die moet je gewoon te eten geven.
Ja, dat is mijn kat, hè? Even voor de duidelijkheid. mijn boudewijn. Ja. Nou, straks denken ze dat ik nog een relatie heb met Nee, mijn kat. Oké. Okay.
Nou, jij geeft Boudewijn te eten. En dat zouden wij dus ook voor onze 1,5 kilo darm-micro-organismen moeten doen. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Wij hebben gewoon eigenlijk steeds meer kant-en-klaar voedsel, bewerkt voedsel, noem het allemaal maar op. Dat is zo'n 70% van wat we nu eten. En wat is de hypothese van al die wetenschappers? Dat onze foute bacteriën, die krijgen wel te eten, maar onze gezondmakende bacteriën niet. Door dat eten krijgen we een soort mini-ontstekingen in onze darmen. Nou, die mini-ontstekingen, die leiden dan vervolgens tot, ken je de term leaky gut?
Jazeker, Marlies heeft het hier ook regelmatig met een aantal gasten gehad over de leaky gut. Ja.
Nou, door die mini-ontstekingen ten gevolge van dat voedsel krijgen we die leaky gut. Dat betekent dat wij heel veel voedingsstoffen die we nodig hebben voor onze gezondheid, die gaan dan richting wc-pot gespoeld worden.
Het wordt eigenlijk gewoon niet meer goed opgenomen.
Nee, maar de dingen die we niet willen opnemen, denk aan chemische stoffen, denk aan residuen op ons voedsel, die worden wel opgenomen. En die veroorzaken vervolgens in het lichaam weer een systemische ontsteking. En die systemische ontsteking, die zorgt weer dat ook de barrière naar ons brein leaky raakt. En dat allerlei stoffen die gewoon echt richting wc-pot hadden moeten belanden, micro-organismen, chemische stoffen, residuen, noem maar op, dat die in ons brein belanden en daar weer ontstekingen veroorzaken. Nou, en dat is eigenlijk waarom wij zeggen van die ziekten van het brein, die ontstekingsbeelden, want dat zijn het allemaal, ook depressies, die moeten wij vanuit die darm gaan oplossen.
Ja, ja. Waar kun je nou aan merken dat je, misschien ontstoken brein hebt? Dat vind ik wel belangrijk om te weten zelf.
Nou, weet je, de
symptomen.
Nou ja, dat zijn toch wel de mensen die gewoon eigenlijk al met een heel vermoeid hoofd opstaan en van mist in hun hoofd hebben. En weet je, een fit mens.
Niet helemaal wakker.
Ja, niet helemaal wakker, maar ook niet meer helemaal dat je denkt van yes, ik sta op nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weet je, een fit mens die denkt van kom maar op. Laat de dag maar komen. Een niet-fit mens, die wordt ook star en die wordt inflexibel. En die denkt van, aan mijn lijf geen polonaise. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste.
Dus dat is ook die veerkracht waar jij op doelt?
Dat is gewoon weer die veerkracht. Weet je, als er één orgaan in ons lijf is die heel veel behoefte heeft aan gezonde voedingsstoffen, dan is dat ons brein. Dus 20... En in tijden van hele hoge stress kan ons brein wel 30% van alle voedingsstoffen voor zichzelf opeisen. Dus als er hier iets niet goed gaat met de opname, dan gaan we dat hier acuut merken. En als dat iets verder doorzet, dan zie je dus van dat we depressies krijgen, dat onze mentale gezondheid achteruit gaat. En als dat nog verder doorzet, dan zie je de neurodegeneratieve ziektes ontstaan. En daar is eigenlijk zoveel consensus over, dat de logische weg is hoe wij in het Westen aan de chronische ziektebeelden komen. Ja. Ja, dat je gewoon, net als wat de oude geneesheren duizenden jaren hebben gezegd, zoek het in die darm.
Ja, nou is één ding denk ik de laatste tijd steeds meer in het nieuws. We hebben er hier ook in de uitzending behoorlijk wat aandacht aan besteed al. Zeker Marlies is dat natuurlijk wel toevertrouwd, maar Bewerkt voedsel.
Ja.
Plantaardige vetten.
Nou, weet je wat
er dat is ook jouw lijn.
Nou ja, weet je wat er in een nooddop eigenlijk aan de hand is?
Mm-hmm.
Onze bodem is uitgeput.
Mm-hmm.
En dat betekent dat daar planten en op die bodem staan en dat dieren hun gras eten van die uitgeputte bodem. Waardoor wij dus veel minder voedingsstoffen in ons broccolietje of bloemkooltje of wat dan ook hebben. En dan gebeurt er het volgende. Vervolgens sturen wij dat voedsel wat al veel minder voedingsstoffen bevat, sturen wij naar de fabriek.
Mm-hmm.
Die gaat er allerlei bewerkingen op toepassen. Bijvoorbeeld het raffineren van granen tot bloem.
Mm-hmm.
Dan halen ze de vezels eruit. Maar ook het laatste restje maar nog weer een heel groot deel aan voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en sporenelementen. Nou, en vervolgens eten wij zoveel van dat bewerkte voedsel, dat wij daar, ja, dat is een term, dat kun je eigenlijk niet noemen, maar laat ik het voor het gemak gebrekziektes noemen.
Mm-hmm.
Wij worden ziek omdat wij bepaalde stoffen niet meer hebben.
Mm-hmm.
Vervolgens gaan wij dan met die ziekte naar de dokter. En dan zegt de dokter, maagzuur, of migraine, of niet lekker in je vel zitten. En daar krijgt u een medicijn voor. En elk medicijn heeft een werking en een bijwerking.
Ja, en dan gaan we dat weer bestrijden.
Ja, maar misschien een van de voornaamste dingen die wij niet weten over medicijnen, is dat die ook allerlei voedingsstoffen onttrekken of zorgen dat ze uitgescheiden worden. Dus we komen met eten uit die verarmde bodem.
Het is eigenlijk een hele cascade of een soort domino-effect.
Echt een cascade.
Maar als we toch even, we lopen hem zo door, maar als we toch even beginnen met, je zegt dus onder andere dat bewerkt voedsel.
Ja.
Dat is, dus daar zitten minder mineralen in die je nodig zou hebben. Vitamines, sporenelementen.
Vetten die we niet nodig hebben.
Nee, want dat is natuurlijk het andere ding. Dus die...
Ja.
Hey, voor mij was dat ook echt een openbaring. Dat ik het een aantal jaren geleden eigenlijk voor het eerst hoorde. Ook van onderzoek wat uit Amerika kwam toen.
Ja.
Ook over al die plantaardige oliën. Die hebben we 20e eeuw vooral geïntroduceerd.
Ja.
Daar ben je vroeger eigenlijk mee opgevoed.
Ja.
Dat was goed voor hart- en bloedvaten. En geen roomboter meer. Nou heb ik me daar gelukkig nooit zoveel aan gelegen.
Mooi.
Laten liggen, want ik was dol op roomboter. Ik denk, ja, oké, toch maar zo weinig. Dus het zal wel. ik vond het niet smaken, dat andere spul. Maar dus dat is er één. Dat is een heel belangrijk ook. Hè?
Nou ja, weet je, heel veel mensen zeggen de laatste tijd van, ja, maar wat moet ik dan eten? Maar het is misschien wel steeds belangrijker om te weten.
Wat je niet.
Wat moet ik nou niet eten? En daar weten we gewoon in het kader van die darmbacteriën heel erg veel van. Die kunnen niet tegen die industriële vetten. Die kunnen niet tegen een gebrek aan vezels. Die kunnen niet tegen heel veel van die additieven die we overal instoppen. Nou, jij zei net van, ik ben heel benieuwd dan. Nou ja, weet je, het goede nieuws is, het eten wat jouw darmen echt nodig hebben, ja, dat is gewoon het eten wat onze overgrootmoeders ook nog herkenden als eten. Gewoon herkenbaar eten en niet met allerlei namen op het etiket.
Nee.
Namen die je nooit in een kookboek hebt gezien. Dat is niet het eten waar onze darmbacteriën tegen kunnen.
Ja, dat is dus eigenlijk wanneer je in een supermarkt binnenkomt, dan betekent dat ongeveer dat 90% al afvalt.
Ja. Ja, maar daarom kun je nog wel prima in de supermarkt terecht. Maar koop dan de enkelvoudige voedingsstoffen.
Mm-hmm.
En,
maar dat is bijna de formule dus.
Ja, ja. En daar is, ja, weet je, het grappige is, je komt eigenlijk, en dat is ook met al die onderzoeken die gaan over die hypothese, hoe je vanuit die darm die breinziektes krijgt. We komen eigenlijk uit op het oorspronkelijke mediterrane voedingspatroon. En dan kun je zeggen, ja, maar ik hou niet van mediterraan. Nee, maar die principes, die kun je op elke wereld
Nee, dus ik moet me in die zin corrigeren, want olijfolie...
Maar dat is geen industriële olie.
Daarom, dat is... Ja. Maar dat is wel een soort olie dat je kunt gebruiken.
Zeker.
Ja, dus we hebben het, want we gaan met jou de hele de reeks door. Dat is ook geen propageert. Je moet eigenlijk vanuit het geheel kijken naar die, het gezondheidsvraagstuk.
Ja.
Dus we hebben verkeerde voeding. Die op dit moment in de schappen ligt van de supermarkten.
Ja, maar de stap daarvoor, daar begint het natuurlijk mee, dat het al van een verarmde bodem komt.
Ja,
dus ook
ja,
al
precies,
zou het
dat
niet...
is die volgende. Dat is die volgende. Ja, want,
ook al zou het niet naar de industrie
gaan. Ja, want nu ga ik gewoon lekker groente eten, iedere dag.
Ja.
En dan is het nog niet goed.
Nou ja, weet je, er staat ook in dit leuke boekje trouwens, wat ik voor jou achterlaat, ja, van Theo Mulder. Onze voeding bevat tussen de 20% en 70% minder voedingsstoffen dan 60 jaar geleden.
Ja, ja, ik zat hier met Barbara Baarsman en toen hoorde ik dat, ik las het eigenlijk voor het eerst in haar boekje over die broccoli onder andere.
Ja.
En dat zo rampzalig doorgekweekt is, maar ook inderdaad met de huidige tempo wordt opgekweekt.
Ja.
Dat je nog maar iets van 20% hebt van de, of 15% van de oorspronkelijke voedingswaarde.
Ja.
In ieder geval rond bepaalde mineralen.
Klopt.
En vitamine.
En als je er dan van uitgaat dat je voor gezonde darmen toch zo'n idealiter zo'n 400 tot 500 groenten per dag nodig hebt om al die beestjes lekker aan het eten te houden. En dat... Dat eten...
Gram bedoel je, neem
gram.
Ik aan.
Ja, zo
nee,
zei precies. Ik dan?
Ja, nee, 400 tot 500 groenten. Ik denk, nou, dat wordt een beetje veel, maar gram. Ja, nee, dat is helder.
Ja.
Ik kan ze niet eens opnoemen, je komt niet veel verder dan 20.
Maar als dat dan zo verarmd is, dan zijn er ook al voedingswetenschappers die zeggen, ja joh, maar dan moeten we eigenlijk wel naar 10, 14 porties groentes per dag. Wij zijn geen pandabeer dat we de hele dag groenten kunnen eten. Dus we moeten gewoon echt terug, als wij gezondheid op één willen stellen, moeten we gewoon terug naar de gezonde bodem.
Ja.
Ja.
Maar goed, dat impliceert ook nogal wat. Want ik zie dat, of ik heb ook gelezen, dat jij ook wel wat kritisch bent op dat gebruik van kunstmest. Dat is natuurlijk nu een enorme discussie. Sommige mensen zeggen, ja, maar hoe kun je... In godsnaam 8 miljard mensen voeden zonder kunstmest. Dan wordt het niet schreeuwend duur. Hebben wel voldoende vruchtbare bodem enzovoort. Dus hoe sta je in die discussie?
Nou, op dit moment hebben we inderdaad geen voldoende vruchtbare bodem meer.
Nee.
Want wereldwijd is de vruchtbare bodem al met 40% afgenomen. Nou, in andere gebieden is dat al tussen de 60% en 70%. Dus hebben wij een gezonde bodem? Nee.
Nee.
Ligt die bodem aan het infuus? Ja. Maar kunnen we er iets aan doen? Ja.
Ja.
En dat doen we dus niet. Want nou, toevallig op weg hier naartoe hoorde ik ook het hele verhaal over de kunstmest en de aardgasprijzen.
Ja.
En nou, de kunstmestindustrie, die soupeert toch zo'n 5% van alle aardgas wat wij in Nederland hebben op. En is het lastig? Ja, het is lastig, tuurlijk, want wij moeten dan naar een rigoureus andere manier van landbouw. Dus dan moeten we vanuit de industriële landbouw terug naar de oorspronkelijke landbouw van vroeger.
Maar
en
is
pijn.
Die, ja, ik ken ook die initiatieven voor die regeneratieve landbouw.
Ja.
Maar zeg je dan ook dat kunstmest wat jou betreft helemaal uit den boze is?
Nou, weet je, uit den boze... kijk, er is geen... Wij hebben 1,5 kilo darmbacteriën en de bodem heeft ook ongelooflijke hoeveelheden micro-organismen.
Ja.
En zoals onze darmbacteriën vezels moeten eten, anders overleven ze het niet, zo moet de bodem organisch materiaal te eten krijgen, anders overleven daar de micro-organismen niet. En kunstmest
is eigenlijk eenzijdige voeding.
Kunstmest levert geen voedsel voor de micro-organismen in de bodem. Dus die micro-organismen overleven niet. En dan krijgen wij zwakke planten, die wij vervolgens wel op ons bord willen hebben. En die moeten we dan dus met bestrijdingsmiddelen...
En kunstmest?
Ja, kunstmest levert...
Of sorry, gewoon mest. Geen kunstmest, gewoon mest.
Nou, wij hebben zelf op ons land hebben wij elk jaar biologische stalmest met vezels. Dus dat kan door micro-organismen om worden gezet in humus, in levende bodem. Omdat je met die mest het bodemleven te eten geeft.
Ja, maar dan hebben we nu de verzuring en het stikstofprobleem. En de, dus hoe zit dat met die... Kan mest de vervanging zijn van kunst? Tot op zekere hoogte, in een bepaalde mate.
Ja,
of moet je gewoon accepteren dat je echt minder opbrengst hebt? Echt minder opbrengst? Per hectare.
Nou ja, dat wordt inderdaad altijd gezegd, dat de industriële landbouw alleen maar de wereld kan voeden en de biologische landbouw niet.
Dat is wat je hoort.
Dat is wat je hoort.
Ja.
Maar A is gewoon, wordt, ja, de industriële landbouw, dat is natuurlijk de grootschalige landbouw.
Mm-hmm.
Maar toch wordt 70% van de hele wereldbevolking ongeveer gevoed door de kleinschalige landbouw en niet door de grootschalige landbouw. Dus het is ook een, denk ik, een misvatting dat de kleine regeneratieve boeren geen voedsel...
En dan heb je het over die vele miljoenen mensen in India, in China.
Ja, maar ook in de Oekraïne. Weet je, in de Oekraïne is het meeste voedsel wat daar verbouwd wordt, wordt door kleinschalige boeren verbouwd en niet door de hele grote... industriële landbouw.
Oh, dat is grappig, van het beeld dat je hebt van de Oekraïne, zaak meteen die eindeloze graanvlaktes. Maar dat is dus maar...
Die zijn er ook voor de export.
Ja.
Zeker, dat soort bedrijven zijn er ook. Maar het lijkt alsof wij allemaal eten van de hele grootschalige landbouw. Nou ja, en dat is ook wat Vandana Chiva natuurlijk in alle boeken ook zegt. Van jongens, maar de kleinere boeren, dat zijn van oorsprong en nog steeds de boeren die een heel groot deel van de wereldbevolking voeden. Maar om op jouw vraag terug te komen, kan dat wel? Nee, niet met het aantal dieren wat wij in Nederland hebben. En met de enorme hoeveelheid mest die wij hier produceren in de, als drijfmest. Nee, als wij zoveel dieren blijven houden en wij willen op stalmest creëren. Nee, dat kan niet in Nederland.
Maar dat betekent ook dat je die dieren dan weer eigenlijk op een andere manier zou moeten houden. Ook op anders zou moeten voeden.
Dan gaan wij gewoon helemaal terug naar de regeneratieve landbouw. En dat betekent ook...
Hoe ver zou je terug moeten in de geschiedenis? Wanneer deed Nederland dit? Over welke periode hebben we het dan? Voor de oorlog of zo?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want dat is eigenlijk nog heel erg jong, deze manier van landbouw.
Ja.
Want we zijn er eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog mee begonnen. En dat was toen ook hartstikke goed. Want Mansholt heeft Nederland heel snel uit de... Ja. De voedselcrisis geholpen en die heeft gezegd van jongens, we moeten gewoon naar grootschalig, want nu hebben we de oorlog overleefd en nu hebben we geen voedsel. Dus het is echt pas na de Tweede Wereldoorlog allemaal begonnen. Nou, en dat is grappig, in dit boekje is een huisarts die in 1948 al zegt van, dit gaat niet goed. Wij kunnen niet met kunstmest en bestrijdingsmiddelen ons eten gaan verbouwen, want dan krijgen we zieke mensen. En hij zegt, we hebben nog steeds een mooie, langere levensverwachting. Maar we gaan wel een zieke levensverwachting.
Ja, dat is eigenlijk wat nu de situatie is.
Ja.
Hè? Dat het aantal gezonde levensjaren... Dat
daalt dat, gewoon heel...
Ja, of neemt in ieder geval niet toe. Maar een aantal zieke levensjaren neemt toe over een mensenleven.
Ja, en zeker als je nu natuurlijk naar de jeugd kijkt.
Ja.
Dat ze vorige week zeggen, ja, 70% van de... jonge meiden, die heeft ernstig te kampen met mentale gezondheidsproblemen. En nou, dat is wel heel jong om al met ziektebeelden als mentale ziektes te
hebben. Ja, nou spelen daar natuurlijk meerdere oorzaken.
Heel veel, hè?
Dus
ja.
Dat is het, voeding is natuurlijk... Misschien nog even, hoe kijk jij naar die verhouding tussen, laten we maar zeggen, het darmleven en beweging? Is beweging belangrijk voor je darmen?
Ja, heel erg belangrijk.
Ja?
Ja. En dat heeft natuurlijk... Ja, weet je, wij zien er heel modern uit.
Mm-hmm.
Maar ons hele binnenwerk is eigenlijk, eigenlijk nog heel erg antiek. En waar heel erg veel onderzoek naar gedaan is dat onze darmen optimaal functioneren als wij bewegen. En waarom is dat zo? Omdat dan spieren en dergelijke, die hebben veel meer voedingsstoffen nodig, omdat jij meer spiermassa aanmaakt. Spiermassa heeft gewoon nou eenmaal veel meer verbruik dan vetmassa. Dus wordt jouw hele spijsvertering zo getuned dat die efficiënter gaat opnemen.
Oké, dus het is alsof je die darmen eigenlijk ook actiever moet gebruiken.
Zitten is gewoon voor je spijsvertering echt... Dat gaat eigenlijk die hele spijsvertering een beetje naar beneden, down reguleren. En ja, dat voelt niet fijn.
Hoe kijk jij naar die hele ontwikkeling van dat intermittent fasting? Zo? Dus mensen die juist niet eten, bijvoorbeeld in de ochtend, maar daar pas in de middag mee beginnen. En dan 's avonds weer en dan een periode van 16 uur ertussen hebben dat ze niet eten.
Nou ja, dat kan heel erg gezond zijn. Ook al is het alleen maar... Weet je, wij Nederlanders eten en drinken gemiddeld 9 keer per dag.
Ja.
En dat is echt heel veel.
Dat is te veel.
Nou, elke keer als jij eet en drinkt, moet ook jouw hele spijsvertering wakker geschud worden van... jongens, er komt eten aan om te verteren. En op het moment dat jouw hele darm... je micro-organismen bezig zijn met voedsel verteren, zijn ze niet bezig met de rest van jouw gezondheid. Want ze hebben wel wat meer taken dan alleen eten verteren. Ze moeten ook repareren, regenereren, zorgen dat jij optimaal gezond oud wordt. Dus als jij die darmen en die spijsvertering rust geeft, blijft gewoon heel simpel energie over voor andere dingen.
Ja. Ja,
dus is dat hartstikke goed. En weet je, wij kunnen... Als wij gezond en voedzaam eten, dan kan een gezond mens echt prima met 2 tot 3 maaltijden per dag uit de voeten. Dus het leert je ook gewoon een beetje om periodes niet te eten. Nou, daarmee kom je in je vetverbranding, zeker als je 's ochtends dan nuchter gaat bewegen. Nou, dat is ook iets waar wij heel slecht in geworden zijn, in vet verbranden, omdat wij zoveel koolhydraten eten. Dus tot nu toe... alleen maar lof, maar ik ken ook vrij veel mensen die eten dan nog 2 maaltijden per dag. En die moeten in die 2 maaltijden dan wel al hun voedingsstoffen binnen zien te krijgen. Hm. En dat is wel een dingetje. Dan moet je gewoon wel heel erg bewust met eten bezig zijn om bijvoorbeeld ook al je eiwitten dan nog in die 2 maaltijden binnen te krijgen. Want anders krijg je wel weer tekorten, zeker met het uitgeputte eten van wat wij eten.
Ja,
dus het is niet alleen maar dat ik denk van yes, allemaal doen.
Ik heb natuurlijk ook periode wel gedaan. Het is voor mij niet de meest ideale. Ik kan het wel. Ik kan het perfect.
Ja. Ik zou ook met 1 maaltijd per dag nog kunnen. Ja. Maar ik kreeg me toch een eiwittekort. Dus,
ik merkte, dat is wel grappig, dat ik merkte dat mijn reuk voorbij ging. Niet voorbij ging, beter werd. Ik weet dat die beter werd. Maar ik dacht, dat is waarschijnlijk ook een reactie. Dat lichaam, bijna natuurlijk, is gewoon op zoek naar eten. Weet je wel?
Nou ja.
Dus ik begon echt gewoon beter te ruiken.
Nou ja, maar wat je nu zegt vind ik echt wel heel erg leuk. Want weet je, op het moment dat wij minder vaak gaan eten, en gewoon het bij 2-3 keer per dag houden, dan zie je dus dat heel veel mensen ook weer een beetje een feeling krijgen met wat ze eigenlijk nodig hebben.
Ja.
En dat is heel leuk om te zien. Dat mensen dan uit zichzelf denken van... nee, nu moet ik ei of zo.
Precies. Ja, nee, dat herken ik wel. Goed, even terug naar die bodem. We zitten natuurlijk nu in een vrij serieuze landbouwcrisis. Daar kun je natuurlijk op allerlei manieren naar kijken.
Ja.
Ik denk dat de manier waarop de overheid in ieder geval met die problematiek is omgegaan, op zijn zachtst gezegd uiterst ongelukkig en onbehoorlijk is geweest.
Ja.
Nou, Remkes heeft wat rechtgetrokken, in ieder geval waar het ging om de bejegening van de boeren. Toch heb ik nog niet het gevoel dat er, laten we zeggen, echt sprake is van een fundamentele koerswijziging.
Nee, want weet je, wij blijven gewoon de bodem als verdienmodel zien. Terwijl de bodem in principe toch echt bedoeld is om ons grondstoffen en ecosysteemdiensten te leveren. En niet een object voor speculatie en noem maar op.
Nee, maar ja, die boeren zitten natuurlijk wel ook in dat stramien, toch?
Precies, maar ook voeding hebben wij gewoon... voeding is bedoeld als voedsel. Mm-hmm. Weet je, dat is echt de primaire taak van voedsel. En niet als onderdeel van het bruto binnenlands product om te kijken, ja, maar als we met de landbouw minder gaan. Weet je, wij zijn niet in ons denken veranderd door het rapport Remkes. Nee. Maar wij blijven gewoon technologische en technocratische oplossingen zoeken voor dingen die we eigenlijk in de grond niet willen veranderen. Maar ik denk, willen wij echt met elkaar op en met deze planeet oud worden?
Ja, heb je veel contact met boeren?
Ja, want wij hebben natuurlijk zelf, nou, dat is maar een postzegel landbouwgrond trouwens, 4 hectare. Maar goed, okay. Dat maakt niet uit.
Ja.
Ik heb heel veel contact met boeren. Wij zijn zelf ook lid van Caring Farmers, de groep boeren die het Groenboerenplan ook overhandigd mm-hmm. heeft. Ik werk heel veel met boeren samen, ook om de hele lokale keten weer tot stand te brengen.
Mm-hmm. Maar ook, heb je ook contact met boeren die, zeg maar, hier echt anders in staan? Die zeggen, we moeten gewoon.
Ja, ik ken ongelooflijk veel boeren. En het doet mij ook gewoon vreselijk pijn hoe ze inderdaad behandeld zijn. Gewoon niet naar mm-hmm. ze geluisterd, elke keer nieuwe eisen. Nou, Lubach maakte daar laatst een prachtig filmpje van. Hoe we gewoon die boeren de afgelopen jaren van het kastje naar de muren hebben gestuurd. Maar in de kern, weet je, in de kern zal iedereen gewoon ergens een beetje pijn moeten gaan lijden om het systeem te veranderen. Onze gezondheid kan dit gewoon niet langer aan.
Zijn veel boeren met wie jij te maken krijgt ook ontvankelijk voor jouw verhaal? Over deze bodemgezondheid?
Ja, weet je, echt, ik denk dat elke rechtgeaarde boer, die wil gewoon ook trots zijn op het product wat die maakt. En weet je, elke rechtgeaarde boer, die houdt van de natuur. Alleen boeren zitten gewoon zo gigantisch klem tussen alle systemen waar iedereen ze ingejaagd heeft.
Ja.
Weet je, die boer is eigenlijk ook alleen maar het kind van de rekening. En,
nou ja, die is onderdeel van dat hele stelsel natuurlijk.
Ja, maar wel een onderdeel met heel weinig autonomie, want hij zit gewoon helemaal ingeklemd tussen alle erfbetreders die voor die boeren, die van die boeren een verdienmodel hebben gemaakt. Mm-hmm. En heel veel boeren die willen wel anders, maar die kunnen niet anders.
Nou heb jij, zelf wat je aangeeft, een kleine boerderij.
Ja, dit is gewoon een pilot op het gebied van
agroforestry. Een pilot. Dat is 4 hectare. Mm-hmm. Hoeveel mensen kunnen daarvan leven?
Nou, daar zijn we dus nu heel druk mee. Want wij doen mee aan het agroforestry project van Wageningen. Mm-hmm. En het is echt een pilot voor biodiversiteit.
Mm-hmm.
Wij focussen ook heel erg op eiwitrijke gewassen.
Mm-hmm.
Maar mijn proef
wat
is nog.
Wat verbouw je zoal, dus op die 4 hectare?
Nou, wij hebben 5 kleine akkertjes.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk gewoon weer terug naar hoe we het vroeger deden. Akkertje, houtwalletje, akkertje, houtwalletje.
Ja, ja.
Zodat plagen, mocht er een plaag ontstaan, dan heb je het op 1 mini-akkertje.
En ook braak laten liggen en zo, dat soort dingen, of niet? Anders over een jaar.
Ja, ja. Het heeft 2,5 jaar braak gelegen. Maar omdat wij nu die houtwallen hebben, dus wij hebben echt steeds van die rijen tussen de akkertjes, zie je dus dat je heel snel ook gewoon weer biodiversiteit en bodemleven terug kunt brengen. Omdat die struiken en bomen in die akker hun wortels en schimmeldraden tot ver het perceel in kunnen krijgen. En daarmee ga je heel snel en veel meer voedsel van een hectare halen. En veel meer hoogwaardig voedsel van een hectare. Wij verbouwen natuurlijk niet de suikerbieten en de aardappelen.
Maar wissel je dan ook van gewassen? Dat zoveel jaar dit en dan weer.
Ja, maar wij hebben
dat
natuurlijk.
Dat was toch vroeger heel gebruikelijk?
Ja, maar dat moet ook. Die wisselteelt is belangrijk, omdat je anders heel makkelijk ziektes krijgt als je elke keer op hetzelfde perceel hetzelfde. Dus dat doen wij hoe dan ook. Maar doordat we 5 akkertjes hebben, is dat ook veel gemakkelijker. Nou, in dit jaar hebben we bijvoorbeeld voor het eerst zonnebloemen geteeld. Ja, echt heel erg leuk. En met alles wat wij produceren op het land, maak ik dan weer prototypes. Dus van die zonnebloempitten maak ik voor diabetes bijvoorbeeld crackers.
Oké.
En als dat dan gelukt is, dan geef ik dat uit handen. En dan kan het eigenlijk overal in Nederland weer gekopieerd worden. Omdat we moeten gewoon terug naar eten uit de lokale keten.
Dat betekent dan dat jij je als het ware de hele lijn nu bedient. Dus je verbouwt je eigen voedsel of zeg maar op ecologisch verantwoorde wijze.
Ja.
En je maakt daar ook bepaalde producten van.
Ja.
En die verkoop je ook weer?
Nee, ik verkoop niks. Ik bedenk het.
Oké, je bedenkt het.
Ja, okay. Ik ben alleen maar de Willy Wortel. Dus ik bedenk het alleen maar. En zodra ik het heb uitgeprobeerd en dat ik denk van ja, dit klopt en dit klopt.
Dan gaat een ander dat doen.
Ja, dus zo heb ik vorig jaar van de boekweit en de haver en de veldbonen. Heb ik een pasta laten maken. Nou, met die pasta heb je bijna een biefstuk als eiwit vervangen.
Okay.
Nou, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als het dan gelukt is, nou, dan geef ik het uit handen, zodat het de markt op kan. En dat is ook eigenlijk waarom ik het allemaal doe. Dat we gewoon niet allemaal het wiel uit gaan vinden. Maar dat we gewoon van de lokale boer de oogst kopen en daar lokaal weer iets van maken. En dat de lokale bevolking het eten uit eigen land ook weer kan eten.
Ja.
Het blijft natuurlijk bizar dat wij gewoon, we zijn zo trots op onze landbouw, maar we exporteren bijna alles wat ze maken. En wij importeren weer het eten wat wij eten. Dus echt, als je het hebt over milieu en CO2, dan denk ik, dat is toch wel heel raar als het in je achtertuin groeit, maar het komt uit China. En ja, daar moeten we gewoon ook weer van af. Zo is het ook nooit geweest, maar zo is het wel door schaalvergroting en ja, eten gewoon ja, zo onderdeel laten maken van de economie. Zo zijn we op steeds goedkoper voedsel uitgekomen, maar er zijn, ja, daar is de landbouw wel de dupe van.
Ja. Ja, maar je ziet over het algemeen dat biologisch voedsel toch behoorlijk duur is.
Ja, het is duurder als je het hebt over je portemonnee dan gangbaar voedsel. Maar gangbaar voedsel is gewoon veel te goedkoop. Punt uit, weet je. Daar kun je lang en kort over zijn, maar ons
eten, we moeten
eten
eigenlijk meer gaan betalen weer voor ons eten.
Weet je, je zou ook kunnen zeggen, tel je zegeningen. Wij hebben jaren heel goedkoop eten gehad. Wij zijn een van de weinige landen waar we maar 9-10% van ons inkomen aan eten uitgeven. Maar is biologisch duurder dan gangbaar? Ja, maar dat heeft ook te maken dat in Nederland is dat echt nog steeds een niche-markt. Ik woon heel dicht bij Duitsland. Daar is veel meer biologisch. En daar zie je ook dat die prijzen veel dichter bij elkaar liggen. En door die markt echt heel erg te vergroten, de lokale biologische markt van de duurzame regeneratieve boer, wordt dat eten ook weer goedkoper. Maar dan moeten we met ons allen gewoon echt nog een hele grote stap zetten. Want in Duitsland is het heel gebruikelijk dat een supermarkt de producten van de lokale boer als eerste in zijn supermarkt heeft.
Maar jij zegt dan ook een keer minder op vakantie, maar wel beter eten.
Nou weet je, ik zou iedereen willen uitnodigen om te kijken van joh, waar kun je in jouw uitgaven ergens nog bezuinigen, maar als het enigszins kan, niet op eten. En nou, daar ben ik ook mee bezig om toch voor iedereen betaalbaar eten in de winter te krijgen. Omdat het kan niet zo zijn dat wij gewoon gezondheid nooit weer op één gaan zetten. Het kan toch niet zo zijn dat wij van omwille van de economie denken van ja, het is nou een keer zo dat we naar 11 miljoen chronisch zieke mensen gaan.
Ja.
We moeten gewoon ook om nieuwe crisissen een halt toe te roepen, moeten we gewoon terug naar gezondheid van de bodem en van onszelf.
Ja, want dat was ook, daar kunnen we dan mee afsluiten. Dat was natuurlijk ook jouw boodschap bij die pandemische paraatheid. En dat sprak mij ook erg aan. Dat we vooral ook moeten kijken naar onze eigen immuniteit. En dat betekent leefstijl, dat betekent voeding, dat betekent beweging. Om te zorgen dat je ook weerbaar blijft.
Nou ja, zoveel van onze huidige crisissen hebben te maken met hoe wij met mes en vork met de wereld omgaan. Dus met mes en vork anders met de wereld omgaan, daarmee doe je ook iets aan de milieucrisissen, aan de opwarming van de aarde, aan pandemieën, aan de vogelgriep. Weet je, je doet dan heel veel op heel veel fronten. En ja, misschien kunnen we gewoon zo de overload aan crisissen ook een beetje buiten ja, de deur houden.
Dat is iets wat we zelf kunnen doen, in ieder geval. Ik dank jou hartelijk voor je komst. En ik mag hopen dat we inderdaad iets integraler over dat gezondheidsvraagstuk
zou heel mooi zijn.
Oké, dankjewel.